Goedenavond, broeders en zusters. Ik sla mijn Bijbel maar weer open bij Exodus 12. Want zoals gezegd, we hebben het de vorige keer gehad over het Pascha en het paaslam meer in het bijzonder. Maar wij waren daar nog niet mee klaar. En bovendien, er waren enkele vragen gerezen die me ook prompt na afloop gesteld werden. En ik heb beloofd dus op dit onderwerp nog even door te gaan. En daarom sla ik op bij Exodus 12, daar wil ik nog een paar versen van lezen die we nog niet besproken hebben. En ik begin dan maar bij vers 11. Waar staat, aldus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en allereerst geborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En ik zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. Heel vers, wat erop wijst dat de Heer dezelfde avond dat de paaslam geslacht en gegeten werd, door Egypteland zou gaan om daar allereerst geborenen in Egypteland te slaan, van de mensen af tot de beesten toe. Dat wil zeggen, dat bleef geen eerstgeborene meer over. Er is namelijk een verband tussen dat Pascha en de eerstgeborenen van Egypte. Ik zou bijna zeggen, het is hetzelfde. Dat is een beetje moeilijk misschien als ik het zo zeg. Maar voor sommigen is het misschien al duidelijk als ik het zo zeg. Dat Pascha of de eerstgeborene van Egypte is in wezen precies hetzelfde. Want wat is een eerstgeborene? Nou is het gek, als je dat aan de mensen vraagt, dan krijg je een verschillend antwoord. Afhankelijk van waar je het over had. Met welk onderwerp je bezig was. Dan krijg je verschillend antwoord als je dan vraagt, wat is eigenlijk een eerstgeborene? Sommigen denken daarbij aan dat wat als eerste geboren wordt. Als we het hebben over Jacob en Esau, bij hun geboorte, dan is de vraag, wie was er nou het eerste? Het is daar nog een betrekkelijk eenvoudige zaak. Als we komen bij Peres en Zera in Genesis 38, dan is daar de vraag helemaal moeilijk. Bij deze tweeling, wie er eigenlijk het eerste was. Dat is zeer omstreden namelijk. Wie werd als eerste geboren? Wel, laat ik u dit zeggen, dat maakt eigenlijk niet zo van uit. Het gaat er niet om wie als eerste geboren werd. Het gaat erom wat de uitdrukking feitelijk betekent. En die uitdrukking eerstgeborene heeft in de Bijbel maar één betekenis. En die heeft niks te maken met een geboorte. Een eerstgeborene is namelijk een term die te maken houdt met het erfrecht onder Israël, en niet alleen onder Israël, maar met het erfrecht in het algemeen. Een eerstgeborene is degene die het hoogste erfrecht ontvangt. En in die zin was Jacob de eerstgeborene, al werd hij later geboren dan Esau. De volgorde van de geboorte speelt niet zozeer een rol. Wat van belang is, is wie krijgt de erfenis? Want degene die erfenis krijgt, is de eerstgeborene. Zelfs onafhankelijk van het feit of er eigenlijk wel een tweede was. Want dat is ook lang niet altijd het geval. Soms is er maar één. En die ene is dan de eerstgeborene, omdat er helemaal geen rivalen zijn. Ik bedoel, er is helemaal geen andere erfgenaam. Er is er maar één. En zo iemand is dan de eerstgeborene. Vandaar dat van de Heer Jezus gezegd kan worden dat hij de eerstgeborene is. Dat betekent niet dat er nog een tweede kwam. Het kan best dat er nog een tweede kwam, maar daar gaat het helemaal niet over. Het betekent alleen dat hij de erfenis ontvangt. De eerstgeborene is degene die erft. En één ding moet duidelijk zijn, dat als we niet weten over welke eerstgeborene het gaat, dan gaat het over Christus. Als we geen speciaal in gedachten hebben en we noemen de uitdrukking eerstgeborene, kunnen we maar aan één persoon denken, dat is namelijk aan de Heer Jezus Christus, die de eerstgeborene werd door de opstanding uit de doden en die daardoor de erfgenaam werd van God. En de erfenis bestond uiteraard uit de hele schepping. Zo is het verhaal. Dat is wat de schrift leert. Dat de Heer Jezus niet alleen de enige geboren is, maar bovendien de eerstgeborene. Al was het juist omdat hij de enige geborene was. Hij krijgt de erfenis. Hij is de erfgenaam. Een eerstgeborene is degene die het erfrecht ontvangt. En als hier dus staat dat de Heer in deze nacht door Egypteland zal gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland zal slaan, dan hoef ik het alleen maar even te vertalen, opdat u de betekenis zou weten. Want we hoeven alleen maar te lezen, want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle erfgenamen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. Het betekent simpelweg dat vanaf die dag, of vanaf die avond, de avond waarop het paaslam geslacht werd, er in heel Egypte geen erfgenaam meer was. Degene die erfgenamen waren, waren verdwenen, waren gedood. Er was geen erfgenaam meer. De erfgenaam van Farao, uiteraard. Maar de erfgenaam van wie dan ook in Egypte. Er was niemand meer die rechten had. Allen die rechten hadden, werden gedood. En hoe we dat precies moeten verstaan, dat speelt helemaal geen rol. Nogmaals, het gaat erom dat God het hier zegt, dat het zo gaat. Alle eerstgeboren, allen dus met het eerstgeboorterecht, dat betekent het dan, worden gedood. En dat gebeurt in Egypte om een eenvoudige reden, dat Egypte een beeld is van de wereld. Zoals Israël verlost werd uit Egypte, zo worden de gelovigen verlost uit de wereld, althans in deze bedeling. En waar het om gaat natuurlijk, is dat het paaslam een beeld is van de eerstgeborene in de wereld, namelijk de Heer zelf, namelijk Christus. Hij is degene met het eerstgeboorterecht. Hij wordt gedood. En sinds hij gedood werd, was er geen rechthebber meer in de wereld. Want de erfgenaam van Adam, zal ik dan maar zeggen, deze keer, werd gedood. En die is niet meer. En dan kunnen we natuurlijk met allerlei ja-ma's komen, dat begrijp ik ook wel. Maar als ik dan Openbaring oplees, dan moet het duidelijk zijn dat daar het papier ligt, de rol ligt met het erfrecht over de wereld. Hoe noemen ze dat? Het eigendomsbewijs van de wereld. Het boek, de rol met de 7 zegelen. En er is niemand. Wie is waardig die rol te openen? Niemand. Alle eerstgeborenen van Egypte, van de wereld, zijn dood. Zijn weggenomen. Er is niemand die rechten heeft. Om wat voor reden doet en niet doet, gaat erom dat het in verband gebracht wordt met de slachten van de paaslam. En vandaar dan ook dat prompt daar in Openbaring geantwoord dat er één is die waardig is. Ja, dat is leuk. Laten we dat eens opzoeken, want dat staat er mooi hoor. Openbaring 5 vers 2, waar de vraag gesteld wordt, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Het eigendomsbewijs van de schepping. En dan staat er in vers 3, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat was Johannes dus, ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de oudsten zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag, werd hem immers gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. En hij zag, en wat zag hij? Schitterend niet. Er staat, en ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren, in het midden van de ouderlingen, een lam. Er werd gezegd, zie de leeuw. En Johannes zegt, en ik zag een lam. Ja, en dat is geen tegenstrijdigheid uiteraard. Het gaat natuurlijk om visioenen, maar het gaat erom dat leeuw en lam beeld zijn van dezelfde persoon. En ik zag een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen enzovoorts. En waar het nou om gaat is dat hier het lam gezien wordt wat wel degelijk recht heeft om het boek te openen. Maar het was een lam staande als geslacht. Hij was geslacht. Daarom was er niemand die het boek kon openen. Maar het lam was opgestaan, het paaslam. Hij was opgestaan en in die hoedanigheid als lam dat stond, hoewel het geslacht was, in die hoedanigheid was hij de leeuw uit de stam van Juda, de koning dus, en hij had de rechten op de ganse schepping. Hij was die eerstgeborene. Feitelijk kende de schepping natuurlijk maar één eerstgeborene. Dat was oorspronkelijk Adam, maar vervolgens zijn erfgenaam. En dat komt terecht bij de persoon van de Heer Jezus. En die stierf. De wereld heeft hem niet gekend. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd verworpen door de wereld. Hij heeft zich ook teruggetrokken uit de wereld. En de vraag is, waar is de erfgenaam? Waar is de eerstgeborene? Het Nieuwe Testament zegt, doe maar geen moeite. Zoek het maar niet uit. Zoek maar niet in de geslachtsregisters. Het heeft geen zin, staat er. Wij begrijpen dat soort versen meestal niet meer, hè? Maar er staat, kijk maar niet in die geslachtsregister. Zoek dat nou maar niet uit, want daar vind je het niet. Want geslachtsregisters zijn opgehouden bij de dood van de Heer Jezus. Om de eenvoudige reden dat hij inmiddels is opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid. En daar houdt de lijn op. De lijn van de eerstgeborene. En het is of de Heer Jezus, het paaslam, of er is niemand. En van het paaslam kan natuurlijk niet gezegd worden dat hij de eerstgeborene, de erfgenaam is. Want het paaslam werd geslacht. Maar het Nieuwe Testament leert ons dat lam dat staat. Is opgewekt, het lam heeft overwonnen en hij is de leeuw uit de stam van Juda. En dan ziet u dat het paaslam van Israël, wat op deze bijzondere dag geslacht werd, dat het wel degelijk te maken heeft met de eerstgeborenen van Egypte, want het is hetzelfde. Hij is de eerstgeborene van de wereld, inclusief uiteraard Egypte. Dus Israël was zonder erfgenamen, daar komt het op neer. De oude schepping, zo zou je het kunnen zeggen, was zonder erfgenamen. Er was niemand die waardig was. En als dan in de openbaring gesproken wordt over het lam staande als geslacht, staat hij daar uiteraard als de eersteling van de nieuwe schepping. Dus het blijft waar. In de oude schepping is niemand. Niemand meer. Geen eerstgeborene meer. Geen rechthebbende meer. Maar degene die rechten heeft, is degene die opgewekt werd uit de dood als de eersteling van de nieuwe schepping. En in zo'n situatie leven we nog. Geen eerstgeborenen, geen rechthebbers in de wereld. En dan kom ik bij vers 13 van Exodus 12. Waar staat in dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn. Dat wil zeggen het bloed van dat paaslam. Het bloed van de eerstgeborenen feitelijk. Het bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik jullie er voorbij gaan. En er zal geen plaag onder jullie ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland zal slaan. Dat wil zeggen dat de Heer zou gaan door Egypteland. En we moeten er goed rekening mee houden dat Israël, de kinderen Israëls, in Egypteland woonden. Dat wil zeggen dat de plaag logischerwijze niet alleen bij de Egyptenaren zou komen, maar ook bij de Israëlieten, om de eenvoudige reden dat ze allen woonden in Egypteland. De plaag kwam over Egypte. En dus ook over Israël, gelijkelijk. Over beide. Alleen wie de bloed van het paaslam aan het huis had, eigenlijk aan de deur, want dat was wat er gezegd werd. Hè? Hier staat, als het bloed zal zijn aan de huizen, zal dat uw lieden tot een teken zijn waarin gij zijt. Dat wil zeggen dat de Heer die langskomt om Egypte te slaan, die zal als hij het bloed ziet aan hen voorbij gaan en er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, staat hier, wanneer ik Egypteland zal slaan. En het punt is dat bloed was niet alleen aan het huis, maar het bloed was met name aan de deur. Daar kom ik nog even op terug, die kwestie van die deur, omdat ik er straks op verder ga. De zaak is dat dat bloed, dat vergissen wij ons meestal in, bloed is niet een beeld van dood, bloed is een beeld van leven. Alleen als wij bloed zien, dan is er iets mis, gewoonlijk. Daarom denken wij dat bloed te maken heeft met dood. Maar het is niet zo. Bloed is een beeld van leven. Alleen wanneer het bloed uitgestort wordt, wordt leven uitgestort, uiteraard. En degene die bloed verliest, verliest zijn leven. Want bloed en leven is identiek. Er zijn, ik wil drie woorden noemen in de schrift die eigenlijk synoniem zijn, die dezelfde betekenis hebben. Dat is bloed en dat is leven. En dat is het woord ziel. Het woord ziel wordt ook dikwijls in de Bijbel vertaald met leven. Het is ook eigenlijk eigenlijk wel de beste vertaling als het er nou helemaal over gaat. Alleen zal die af en toe toegelicht moeten worden. Maar ziel, bloed en leven is identiek. De mens werd een levende ziel. Een ziel die leeft. Een ziel is dus dat wat leeft. Daar gaat het om. En het Griekse woord voor ziel, namelijk psyche, wordt dan ook heel dikwijls met leven vertaald. En in de nieuwe vertaling is dat helemaal bijna overal het geval. Ook het Hebreeuwse woord voor ziel, nefesh, wordt daar vertaald met leven. Dit woord ziel vind je in de nieuwe vertaling al bijna niet meer terug. Maar hoe het ook zij, leven, ziel en bloed zijn identiek. Wanneer we willen begrijpen wat dat bloed betekent in de schrift, wel lees in plaats van bloed dan een keer leven en u zult zien wat het betekent. Het punt is dat dat bloed werd gesprenkeld op de deurposten, bij de zijposten staat er in vers 7, en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En het gaat erom dat doordat dat bloed aan de deurpost, aan de deur dus feitelijk, gesprenkeld werd, dat daardoor die deur als het ware het leven ontving van het paaslam. Dat bloed was het bloed van het paaslam, namelijk het leven van het paaslam. Wordt dat bloed nou op de deur gesprenkeld, dan betekent het dus dat de deur een levende deur wordt. Een deur met het leven van het paaslam. Een levende deur. Zo kennen wij levend water bijvoorbeeld ook. Water is normaal niet levend, maar we kennen levend water omdat het een beeld is van het levende woord van God, namelijk de persoon van de Heer Jezus. Zie? En zo kennen we een levende deur. Dat is namelijk Christus. Ik ben de deur, ik ben de deur der schapen, wordt het soms genoemd. Hè? Maar hij is de deur, indien iemand door mij ingaat, enzovoorts. Hè? Daar gaat het om. Die deur is een levende deur, het is namelijk het levende paaslam. Of het leven in de deur is het leven van het paaslam. Het leven van de deur is het leven van Christus. Dat is het verhaal. Het is een levende deur. En wie, als de Heer die levende deur ziet, waarachter wij schuilen, door wie wij zijn ingegaan, dan gaat hij ons voorbij. Dat is het verhaal. Het gaat om een levende deur. Het is niet een zinnenbeeld van dood. Het is een zinnenbeeld van leven. Dat bloed drukt het leven uit. Begrijpt u wel? Ik hoop dat u het begrijpt. Ik sta maar steeds te herhalen, dat begrijp ik best. Maar ik hoop dat u het beeld opvat dat het gaat om een levende deur waardoor men ingegaan is. Want een deur, ik geloof dat ik de vorige keer ook al gezegd heb, een deur bestaat uit de drie posten. Hè? Dus twee zijposten en een bovendorpel. Hè? En dat is de deur, dat is het gat namelijk, waardoor men ingaat. En hier gaat het dus om een levende deur, maar over dat bloed zullen we straks nog meer zien, naar aanleiding van dat wat daarover staat in het Nieuwe Testament. Waarmee je komt bij vers 14 van dit hoofdstuk, waar staat, en deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Nou is dat niet zo moeilijk, dat wordt gewoon gezegd over die dag van het Pascha, namelijk nog steeds de 14e van de eerste maand. Deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Het is ook duidelijk dat er, en we hebben die schriftplaats ook gelezen, dat over het Pascha gezegd wordt dat het is ter herinnering aan het Pascha in Egypte. Altijd wanneer Israël later het Pascha vierde en wanneer de mensen zouden vragen of de kinderen zouden vragen waarom gebeurt dat, dan moest er gezegd worden dat komt omdat het een herinnering is aan aan de uittocht uit Egypte, bij die gelegenheid waarbij het eerste paaslam geslacht werd. En de herhaling van het vieren van Pascha was een herhaalde herinnering aan dat men verlost was uit Egypte. Dus een dag ter gedachtenis. Als Israël Pasen viert, denkt men terug. Wij denken vooruit. En dat komt omdat we hier in Exodus 12 zijn bij het eerste paaslam. Maar elke keer is weer de paaslam geslacht werd, was een herinnering aan het eerste paaslam wat geslacht werd in Egypte. Maar het slachten van het paaslam in Egypte is natuurlijk nooit een herinnering aan iets terug. Integendeel, dat slachten van het paaslam in Egypte, dat is de profetie. Dat is de profetie van de toekomende verlossing die ten grondslag ligt, niet aan deze bedeling van de wet, maar die ten grondslag ligt aan een volgende bedeling, die van de genade waarin wij leven vandaag aan de dag. En dan hou ik het maar een beetje eenvoudig, want het is in werkelijkheid nog wat uitgebreider. Maar waar het om gaat is dat het slachten van het paaslam in Egypte profetisch is voor het slachten van ons paaslam, namelijk Christus. Terwijl het vieren van de Pascha door de eeuwen heen, als het al gevierd werd, een herinnering was aan het slachten van het eerste paaslam. En Israël keek steeds achterom, terug naar de uittocht uit Egypte. Maar vanuit de uittocht uit Egypte kijken wij vooruit naar de persoon van de Heer Jezus die ons immers verlost heeft. En aan de deuren waar wij doorgegaan zijn, om het dan maar zo te zeggen, hè. Dus u lieden zal deze dag wezen ter gedachtenis, dat is niet zo'n probleem, maar het probleem levert de rest van dit vers op. Daar staat namelijk, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Dat is dan al twee keer, dat er hetzelfde staat. En punt drie, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En dan zouden drie keer in dit vers staan dat men het Pascha dient te vieren. En het punt is namelijk dat we in de eerste plaats daarover moeten struikelen. Waarom staat dat er drie keer? En waar we over moeten struikelen is dat in dit vers, zo in deze vertaling althans, gesproken wordt over het Pascha als over een feest. En dat heb ik steeds gezegd, Pascha was geen feest, integendeel. Op basis van het slachten van het Pascha werd een feest gevierd, vervolgens, daarna. Dat van de ongezuurde broden. Maar het Pascha zelf is geen feest. En dat staat hier ook niet, alleen de vertalers hebben dat niet begrepen. En ze zijn hier wat inconsequent geweest. Want gewoonlijk is het zo dat in de Statenvertaling woorden die ingevoegd zijn in de tekst schuin gedrukt zijn. Dat wil zeggen, dat kan iedereen herkennen. Alleen in dit vers is het niet herkenbaar, helaas. En waarom dat is, dat begrijp ik echt niet. Maar wat er staat in het Hebreeuws is dit. Vers 14 begint met, en deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Dat slaat dus op het Pascha. En vervolgens staat er dan, en gij zult de Heere een feest vieren. En gij zult de Heere een feest vieren. Niet en gij zult hem, of het, desnoods. Maar er staat gewoon, en gij zult de Heere niet tot een feest vieren, maar gewoon een feest vieren. Maar de vertalers hebben deze uitspraak laten slaan op dat wat vooraf ging. En hebben er een goede Nederlandse zin van gemaakt en dus vertaald met, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Maar ik geloof dat het slaat op dat wat daarop volgt uiteraard. Namelijk, gij zult de Heer een feest vieren, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting, dubbele punt. En dan vers 15, zeven dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, want dat is het feest waar het over gaat. Als hier dus in vers 14 gesproken wordt over een feest, is het niet terugkijkend op het Pascha, maar is het vooruitkijkend op het feest wat genoemd wordt in vers 15, namelijk dat van ongezuurde broden. En dan hebben we een paralleltekst naast 1 Korinthe 5, waar staat, ons Pascha is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Als gevolg daarvan. En zo is het hier ook. Deze dag, namelijk Pascha, zal jullie de wezen ter gedachtenis. Met als consequentie, gij zult de Heer een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting. Namelijk, zeven dagen zult gij de ongezuurde broden eten. Want dat is wel degelijk het feest. Het feest van de ongezuurde broden. Zie, dus het is een kleine correctie op de vertaling die even noodzakelijk is, anders levert het ons problemen op. Verder vinden we helemaal in de schrift geen enkele plaats waar Pascha, dat wil zeggen de gebeurtenis van de 14e Nisan, genoemd wordt als een feest. En daarmee kom ik terecht in een wat lastige materie, moet ik zeggen. Namelijk in het Nieuwe Testament. En ik doe mijn best om alle schriftplaatsen die van betekenis zijn te noemen. En echt, zoals gezegd, het zijn er niet zo geweldig veel. Maar we zetten ze gewoon even op een rijtje. Kom ik terecht in Matteüs 26. Even kijken. En dan kom ik in vers 17. Nee, eigenlijk nee, nog eerder vers 2. Waar staat 26 vers 2, Matteüs 26 vers 2, er staat, gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Daar staat dus alleen dat na twee dagen het Pascha is en dat dan in verband daarmee de Zoon des Mensen overgeleverd zal worden. om gekruisigd te worden. Als ik het letterlijk lees, staat er niet na 2 dagen is het Pascha waar de zoon des mensen gekruisigd zal worden, maar er staat dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden. Om gekruisigd te worden, en theoretisch kan die kruisiging dus jaren later hebben plaatsgevonden. Er verandert er niks aan. Er staat na 2 dagen is Pascha, dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden. Om gekruisigd te worden. Zoals Paulus ooit overgeleverd werd om te verschijnen voor de keizer in Rome. En we weten niet eens of hij er ooit verschenen is. Maar in ieder geval niet binnen 1 jaar of 3. Begrijpt u wat ik bedoel? Er staat hier niet dat de kruisiging plaatsvond op Pascha. Het staat alleen dat het daarna gebeurde. En dat hij werd overgeleverd terwijl het Pascha was. En zo komen we in vers 17 van dit hoofdstuk. Waar staat op de eerste dag der ongezuurde of ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat we u bereiden het Pascha te eten? Kijk, er staat niet de eerste dag van het feest, want dan zou het niet kloppen. Er staat de eerste dag der ongehevelde broden. Ik vermoed dat de nieuwe vertaling daar al de mist in gaat. Die zal wel feesten tussen gezet hebben, ja, dat zal wel. Maar dat klopt dus weer niet. Er staat echt duidelijk op de eerste dag der ongehevelde broden. En het punt is dat op de 14e Nisan, de 14e van de eerste maand, wanneer het Pascha geslacht moest worden, mocht er geen ongezuurd brood in huis zijn. En we hebben in Exodus 12 gelezen dat het paaslam gegeten werd met ongezuurde broden. Dat stond er. Dat stond mede op het menu. Dus de eerste dag der ongezuurde broden is inderdaad de 14e van deze maand. De 14e van de eerste maand. En dan wordt ook gezegd: waar wilt gij dat we u bereiden het Pascha te eten? Want dat moet gebeuren op de avond van die eerste dag. Dat is nog voor het feest dus, maar op de eerste dag van ongezuurde broden. Namelijk de dag van Pascha. En daar gaat de vraag over. En dat het echt om het Pascha gaat, wordt nog eens bevestigd in vers 18. Het eind: ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En vers 19 het eind: en bereiden het Pascha. En dan krijgen we de verse waar ik straks over wil praten. Dat is vers 26. Waar staat: en als ze aten, nam Jezus het brood en gezegend hebben, brak hij het enzovoorts. Waarmee gezegd is dat dat avondmaal, laat ik het zo maar noemen gemakshalve, dat dat plaatsvond tijdens of direct na het eten van het paaslam. Dus wel degelijk op de eerste dag van ongezuurde broden. En na het eten van het paaslam op de 14e van de eerste maand. En toen was de Heer Jezus nog niet gekruisigd. Toen werd hij overgeleverd later, 's nachts, om de andere dag gekruisigd te worden. Dus geen probleem als we dit zo lezen. Een heel duidelijke zaak. En dan ga ik gewoon door naar Marcus 14... Nou, als je Matthäus gehad hebt, levert Marcus nooit een probleem op. Omdat Marcus bijna letterlijk citeert uit Matthäus. Maar ik zoek het volledigheidshalve toch maar even op. Marcus 14 vers 1, waar staat: en het Pascha en ongehevelde broden was na 2 dagen. En dat feest, dat staat er niet, want dan kom je een dag verschil. Dan zou het na 3 dagen geweest zijn. En de Statenvertaling heeft het feest ook keurig schuin gedrukt. Dan moet je niet meelezen, want dan is het fout. Dat mag er niet in. Maar goed, het gaat om dat Pascha nabij was en dus ook ongehevelde broden. En dan staat er in vers 12: en op de eerste dag der ongehevelde broden, dat is dus weer de 14e van de eerste maand, wanneer zij het Pascha slachten, dat klopt dus, want dat is de 14e van de eerste maand, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En er wordt al op 3 manieren in 1 vers gezegd dat het was op de 14e van de eerste maand. En dat 's avonds het paaslam geslacht en gegeten zou worden. En dan gaan we verder, vers 14, waar staat: de meester zegt: waar is de eetzaal dat ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En vers 16, het eind: en vonden het gelijk u hun gezegd had en bereiden het Pascha. En dan krijgen we het verslag van die maaltijd, de kwestie met Judas. En vervolgens de instelling van wat het avondmaal genoemd wordt in vers 22. Dus precies eender als in Matthäus, de instelling van het avondmaal vindt dus plaats aan de tafel van het paaslam. En het brood wat daarbij gebruikt werd, was het brood wat naast het paaslam op tafel lag op de avond van de 14e Nisan. En aangezien het sowieso de eerste dag van ongezuurde broden was, was het dus ongezuurd brood. Kan ik niet helpen, heb ik niet uitgevonden, het staat er gewoon. Begrijpt u wel? Ja, ik bedoel het als excuus. Hè? Dit is wat er staat. Nou, dat is Marcus 14. Dan gaan we naar Lucas 22. De volgende evangelist die daar wat over zegt dus. Lucas 22. Vers 1. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En nou wordt het iets moeilijker. Maar je kunt gewoon lezen precies wat er staat. Er staat: het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. Want het verschijnsel doet zich voor, dus, want het blijkt uit dit vers, dat de naam Pascha niet alleen gebruikt werd voor de 14e Nisan, voor het slachten van het paaslam, maar tevens gold als naam voor het feest wat erop volgde. En dat is in de Bijbel zo, zoals in dit vers blijkt. Het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, kan niet. Je kunt het niet misverstaan, het is duidelijk genoeg. Het feest wordt ook Pascha genoemd. En dat vinden we hier in de schrift, en je vindt het ook in de werken van Flavius Josephus bijvoorbeeld, een heel duidelijke zaak, dat je hebt Pascha, daarna feest van ongezuurde broden, en het totaal wordt genoemd Pascha, en het feest van ongezuurde broden wordt ook wel genoemd het feest van Pascha. Het is toch duidelijk, het feest van Pascha, het feest wat op het paaslam volgde. Ons paaslam is geslacht, laat ons nog feest vieren. Welk feest? Het feest van Pascha, het feest wat bij Pascha hoort. Het feest wat erop volgt dus. Het is heel duidelijke terminologie. Ik moet alleen even nauwgezet schrift volgen. En dan kom ik bij vers 7. Daar staat: en de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. Hier wordt de naam Pascha dus weer gebruikt voor het beest. En dan staat er: op de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. Dat was dus, zoals we al gezien hebben, de eerste dag van ongezuurde broden. De 14e namelijk. En dat het over het Pascha gaat, dat blijkt wel weer. Want het wordt in vanzelf ook weer gezegd. Hè? De meester zegt u: waar is de eetzaal? Daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal. En vers 13. En bereiden het Pascha. En dan komen we in vanaf vers 14. Het gedeelte waarboven staat het heilig avondmaal. En dan staat er in vers 15. En hij zeide tot hem: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Dit Pascha met u te eten. En dan krijgen we over de vrucht des wijnstok. En hij nam het brood en hij nam de beker enzovoorts. En dan moet dus kijken hoe vaak en op hoeveel verschillende manieren wij erop gewezen worden. Hoe het ons op het hart gedrukt wordt dat die bijeenkomst in de opperzaal was het slachten en het eten van het Pascha, van het paaslam. Hoe vaak het er niet staat. Dat is toch ongelooflijk bijna, met hoeveel nadruk het staat. 3, 4 keer achter elkaar in één vers. Zo belangrijk vindt God dat dit in zijn woord zo naar voren brengt. Dat kan niet misverstaan worden. En daar, vandaar gaan we door naar het Johannesevangelie. Want Johannes krijgt altijd de schuld dat hij het anders vertelt dan Matthäus, Marcus en Lucas. Dat spreekt woordelijk hoor. Van Johannes wordt altijd gezegd dat hij in strijd is met de andere evangelisten, op een of andere wijze. Maar dat dat niet zo is, dat zullen we zien. Want er staat in Johannes 13, vers 1. En voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was enzovoort. En dan krijgen we de geschiedenis van de voetwassing. Dat is dezelfde gebeurtenis in de opperzaal namelijk. Alleen vinden we daar niks over de instelling van het avondmaal. Dat komt in het Johannesevangelie niet voor. Maar het is wel degelijk de bijeenkomst van de discipelen met de Heer Jezus samen, waar de Heer een heleboel dingen zegt, waarin het hoge priesterlijk gebed genoemd wordt in hoofdstuk 17. En dan in hoofdstuk 18 gaat de Heer Jezus uit de opperzaal. En dan krijgen we de geschiedenis van de gevangenneming. Dat wil zeggen dat hierin, dat wat in Johannes 13 tot en met 17 behandeld wordt, dat gebeurt allemaal bij die gelegenheid in de opperzaal met de discipelen op de avond voor zijn gevangenneming. Dus dat zou volgens Matthäus, Marcus en Lucas, zoals we gezien hebben, moeten zijn de avond van de 14e. En wat zegt men nou? Men zegt, Johannes 13 vers 1 staat, en voor het feest van Pascha, en aangezien het Pascha was op de 14e, was dit dus op de 13e. Dat zegt men. Waaruit volgt vervolgens dat de 14e was de eerste dag van ongezuurde broden, en aangezien dit 13e was, zou er nog gezuurd brood gebruikt zijn. En ook dat is onjuist, want op de avond van de 13e wordt juist het gezuurde brood uit het huis verwijderd. Tot vandaag aan de dag onder Israël. Dus zelfs als het een dag eerder zou zijn, dan nog was er geen gezuurd brood in huis. Dus dat verandert dan niks. Maar bovendien staat het toch goed, er staat, en voor het feest van Pascha. En aangezien het feest van Pascha begint op de 15e, is dit dus gewoon de 14e, precies zoals Matthäus, Marcus en Lucas zeggen. Alleen Johannes zegt het met een andere term, maar hij zegt precies hetzelfde. Voor het feest van Pascha, dus voor de 15e, wat ligt meer voor de hand dan de 14e? Afgezien van dat hij later nog wel degelijk uitspraken doet die dat bevestigen. Dus dit is geen tegenstrijdigheid, dit is de meest genoemde, de eerstgenoemde tegenstrijdigheid die er zou zijn tussen Matthäus, Marcus, Lucas enerzijds en Johannes anderzijds. En het blijkt, als je het gewoon netjes leest, is er niks aan de hand. Is geen probleem, is geen tegenstrijdigheid, helemaal niks. Het is dus gewoon de avond van de 14e, het slachten van het paaslam. Alleen het paaslam zelf wordt inderdaad in Johannes niet genoemd, dat is waar. Maar de gebeurtenis verder in de opperzaal wel degelijk. Wat ik daar nog naast wil leggen, dat wil ik echt nog even voor de pauze doen, omdat ik daarmee aan een onderbreking toekom. Dat is een andere term die in dit verband gebruikt wordt. Dat is de term van de voorbereiding. Men neemt namelijk Johannes 19, dus dat is een paar hoofdstukken verder. Johannes 19. Johannes 19 vers 14, daar staat, en het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij, Pilatus, zeide tot de Joden, ziet uw koning. En dit is uiteraard op de dag van de kruisiging van de Heer Jezus. En nu staat hier dat het was de voorbereiding van het Pascha. En dus, zegt men dan, was het dus inderdaad voor de 14e. Of althans voor de avond van de 14e, want aan de avond van de 14e moest het Pascha geslacht worden. En dat is helemaal een groot misverstand, omdat Pascha, zoals we gezien hebben, gebruikt wordt voor het totale feest van alle 8 dagen bij elkaar. De 14e plus de 15e tot en met de 21e. Maar er komt nog wat anders bij, die uitdrukking voorbereiding, dat is niet zomaar een woord. Het woord de voorbereiding, er staat niet het was voorbereiding van het Pascha. Het was de voorbereiding, en de voorbereiding, dat is heel gewoon de naam van de dag van de week. Want de voorbereiding is de normale naam voor de dag die aan de Sabbat vooraf gaat. De dag der voorbereiding is dus gewoon vrijdag. En de voorbereiding van het Pascha is dus heel eenvoudig een uitdrukking die overeenkomt met onze uitdrukking paasmaandag. Namelijk de maandag gedurende het feest van Pasen, wat wij vieren. En voorbereiding van het Pascha wil gewoon zeggen de vrijdag in de week, in de 8 dagen van het feest van Pascha of van ongezuurde broden. Want dat is een feest wat altijd begint op dezelfde datum en dus elk jaar valt op een verschillende dag van de week. Net als bij ons kerstfeest, dat begint altijd op 25 december. Maar het is dus altijd een verschillende dag van de week. Nou, en als je dan een hele week van feest hebt, dan kun je dus praten over paasmaandag of hier paasvrijdag. Want dat is wat er staat, paasvrijdag. De vrijdag in de week van Pasen. Dat wil zeggen dat het de andere dag Sabbat zou zijn. Want dat betekent zo'n uitdrukking, voorbereiding, de voorbereiding op de Sabbat. En dat tijdens het Pasen. Begrijpt u wel? Dus daarmee wordt niet gezegd dat het was voor het slachten van het paaslam, maar er wordt alleen gezegd dat het was in de week van Pascha, en de kans is dus het grootste dat het was na het slachten van het paaslam. Want 7 van de 8 dagen zijn na het slachten van de paaslam uiteraard. En het is hier ook, want 1 dag, 1 avond eerder is dat paaslam al geslacht. Dat is helemaal geen probleem, dat is ook geen tegenstrijdigheid. En dat het dat betekent, blijkt uit bijvoorbeeld vers 42 van dit hoofdstuk. Waar staat, al daar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. De voorbereiding der Joden. Voorbereiding van het paascha verklaart men soms als men moest het paaslam nog slachten. Maar men zal toch niet willen beweren en dat voorbereiding der Joden betekent dat de Joden nog geslacht moesten worden. Dat kan natuurlijk niet. Maar het is gewoon de vrijdag der Joden. Want voorbereiding der Joden wil zeggen de dag voor het Sabbat. En er komt nog wat anders bij. De avond van die dag is Sabbat. Vrijdagavond begint de Sabbat. De voorbereiding wordt ook genoemd de voor-Sabbat. En dat is in een van de andere schriftplaatsen. Laat ik maar even terugbladeren dan. Dat is in Lucas 23. En dan heb je alle schriftplaatsen op een rij hoor. Dan heb ik er echt geen één overgeslagen. Lucas 23 vers 54. Dat is op de dag van de kruisiging. Daar staat en het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Dat is twee manieren om hetzelfde te zeggen. De dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Het was vrijdag. En het liep tegen zonsondergang. En dan zou het Sabbat worden. Dat is heel eenvoudig. En hier staat niet voorbereiding van de van Pascha of zoiets. Maar gewoon voorbereiding als dag van de week. Want de andere is de Sabbat. Er staat gewoon en het was vrijdag en de zaterdag kwam. Enigszins vereenvoudigd, hè? Dat is heel simpel en dan gaan we verder terug naar Marcus 15. Marcus 15 vers 42. Daar staat een hele prachtige uitdrukking. Daar staat, en als het nu avond was geworden op de dag van de kruisiging. Als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was. Welke is de voorsabbat? Kwam Jozef enzovoort. Nu wordt zelfs een woord gebruikt, de voorsabbat. Het was avond op de dag van de voorbereiding, omdat de voorbereiding was, vrijdagavond dus. Welke is de voorsabbat? En dan blijkt dat de uitdrukking voorsabbat gebruikt wordt voor de vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagmorgen bij zonsopgang. Want normaal zou de dag beginnen bij zonsopgang, hè? Maar de sabbat begint immers een halve dag eerder, dat heb ik vorige keer al even genoemd. Nou, hier zie je dat weer, dat heet dus de voorsabbat. En de dag van de voorbereiding betekent gewoon van, het is 's avonds, als de zon ondergaat, is sabbat. Dat is alles. En dan nog Matthäus 27, en dat is de laatste. Matthäus 27, vers 62. Dan komen we weer op een andere manier bij hetzelfde terecht. Daar staat, des anderen daags nu, dat wil zeggen, de dag na de kruisiging. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, dat klopt dus, want de kruisiging was op de dag der voorbereiding, namelijk op vrijdag. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderen de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. En het lijkt me duidelijk dat het echt niet gaat om de voorbereiding van het slachten van het paaslam. Want dan zeg je niet, het was na de voorbereiding, dan zeg je, dan was het na Pascha. Begrijpt u wel? Heel simpel. Het gaat dus gewoon om vrijdag. Des anderen daags, na de vrijdag, vergaderen de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. En waarom? En dat blijkt ook wel, want vers 8, hoofdstuk 28 vers 1 zegt, en laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena enzovoorts. En dan heb je de hele reeks. Je hebt de dag der voorbereiding van de kruisiging. Je hebt de Sabbat, die daarop volgde, gedurende welke de Heer Jezus in het graf was. En de dag daarna was de eerste dag der week, dat was na de Sabbat als het begon te lichten. En daarmee staat het hele verhaal gewoon vast. Het was donderdag de 14e waarop het paaslam geslacht werd en waarop de Heer Jezus met zijn discipelen bij elkaar waren in de opperzaal. Het was vrijdag de 15e, de eerste dag van het feest van Pascha, de eerste dag van het feest van ongezuurde broden waarop de Heer gekruisigd werd. En het was tegelijkertijd dus de dag der voorbereiding, want die avond zou het zaterdag, namelijk Sabbat, worden. En daarom moest het lichaam snel van het kruis gehaald worden. De andere dag was dus zaterdag de 16e En de eerste dag der week, de dag waarop de Heer Jezus opstond uit het graf, was de 17e. Maar daar moeten we het een volgende keer nog over hebben, want dan valt er ook een feest namelijk. Weer een heel speciale. Tot zover, want het is echt de hoogste tijd voor de koffie, hè? Er zijn inmiddels een paar opmerkingen gemaakt waarop ik nog even in wil gaan. Ik heb gezien dat ik onvolledig ben geweest bij die opsomming van die voorbereiding. Ik weet het niet, meneer Trommius behoeft wel eens meer een correctie. Dat is namelijk in Johannes 19, daar vonden we die term in vers 14. En in vers 42, de voorbereiding der Joden, de voorbereiding van het Pascha. Maar ook in vers 31 komt het voor, daar staat de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was. En daar heb je hem, daar wordt het nog een keer genoemd dus. De voorbereiding, en dan staat er achteraan, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot. Nu is het zo, dat dit vers wel eens aangehaald wordt ter ondersteuning van het feit dat Johannes afwijkt van Matthäus, Marcus en Lucas. Johannes 13 vers 1 zou dan zeggen, het was voor het slachten van het Pascha, maar we hebben al gezien, er staat alleen dat het was voor het feest van Pascha, en dat is heel wat anders. Maar men zegt dan, het was voor het slachten van het Pascha, dus het was voor de 14e. En dan krijgen we problemen met de dag die hier nu op volgt. Er staat hier, het was de voorbereiding van de Sabbat, van de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot. Dan zegt men, het was de voorbereiding van de Sabbat. En dat het een grote Sabbat was, zegt men, dat komt omdat die Sabbat die daarna volgde, zou dan de 15e Nisan geweest zijn, de 15e van de eerste maand. En het zou dan groot geweest zijn, omdat het een bijzondere Sabbat was als eerste dag van het feest. Maar daar moet ik meteen bij zeggen, dat is ook weer een misverstand. Want deze Sabbat is groot gewoon omdat het een Sabbat is niet als alle andere 51 Sabbatten. Maar het is de Sabbat gedurende de week van Pascha. Net zo goed als die voorbereiding van Pascha de vrijdag is in het feest van Pascha, is deze Sabbat groot, een bijzondere Sabbat, omdat het een Sabbat is, dat is het een hoog tijd die we hier een paar weken terug besproken hebben, maar hij valt in het feest van Pascha, of beter in het feest van ongezuurde broden. Dat wil zeggen, er vallen twee feesten gelijktijdig op één dag. Pasen en Pinkster, dat kan niet, dat weet u waarschijnlijk wel, hè. Maar dit is Pasen en Sabbat, daarom is hij groot. En de andere gedachte, dat de term Sabbat van toepassing zou zijn op alle belangrijke feestdagen, dat is ook een misverstand. Ik heb vorige keer al gezegd, of een vorige keer dan gezegd, sabbatten zijn alleen zaterdagen en anders nooit. Er zijn dagen waarvan gezegd wordt, geen dienstwerk zult gij doen, een heilige samenroeping zult gij hebben, en meer van dat soort dingen. Kortom, al dezelfde dingen worden gezegd als die ook gelden voor de sabbat, maar daarom wordt het woord sabbat nog niet gebruikt. De dag van de kruisiging van de Heer Jezus was een dag waarop geen dienstwerk gedaan mocht worden, waarop een heilige samenroeping moest zijn, enzovoorts. Maar daarom was het geen Sabbat. En het wordt ook niet zo genoemd in de Bijbel. Het was een rustdag, een verplichte. Maar het was geen Sabbat. Dat is een misverstand. Waar dat vandaan komt, dat snap ik echt niet. Ik heb dat ook op de zondagsschool zo geleerd hoor. Ja, twee soorten sabbatten, dat waren zaterdagen en andere feestdagen. En zo zeggen wij van tweede paasdag, dat is bij ons ook een zondag. Dat is niet waar, dat is een maandag, dat is geen zondag. Wij vieren het misschien zoals we een zondag vieren. Dat is uw goed recht en misschien uw goede plicht, maar daar gaat het nou niet om. Maar het blijft gewoon een maandag. En een sabbat is simpelweg een zaterdag en niks anders. En als dit een grote sabbat is, komt dat gewoon omdat het zaterdag is gedurende de week van Pascha. Daar is geen enkel probleem mee. En het is dus in overeenstemming met Matthäus, Marcus en Lucas. Er is geen enkele afwijkende mening bij. Het is heel simpel. De 14e Nisan was de bijeenkomst in de opperzaal en het slachten van de paaslam op donderdag. De vrijdag was de dag van de kruisiging en tegelijkertijd de eerste dag van het feest. En de dag van de voorbereiding dus. En de dag daarna was Sabbat een groter Sabbat inderdaad. Omdat het de Sabbat was gedurende de week van Pascha. En de dag waarop de Heer Jezus in het graf was dus. Ook hij rustte op de Sabbat. En op de eerste dag der week, de eerste van de nieuwe week, stond hij op als de eersteling van de nieuwe schepping. En het was bovendien op de 17e van de eerste maand. Maar zover waren we nog niet. Er is nog een andere schriftplaats waar ik wat over wil zeggen, ook omdat het even genoemd is. Dat is uit Exodus 12, ben ik wat snel overheen gegaan. Exodus 12, daar stond aan het eind van vers 14, dat gaat trouwens over het feest van de Pascha, namelijk het feest van ongezuurde broden, van de 15e tot en met de 21e. Maar daar staat, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Dat is Statenvertaling. En aan het eind van vers 17 ook, tot een eeuwige inzetting. Daar moet ik bij zeggen, dat staat er niet over de 14e Nisan, maar dat staat er over de 15e tot en met de 21e. En er staat eeuwige inzetting, en dat is goed. Dat is een goede vertaling op zich, omdat het een heel letterlijke is. En de nieuwe vertaling heeft een altoos durende inzetting, en daar zit het verschil, want dat is fout. Daar zit de fout. Want er staat niet altoos durend, er staat iets met het woord eeuw. Iets van eeuwig. Eeuwig betekent letterlijk de eeuw betreffende. Dan doe ik net of ik een woordenboek ben, of ik meneer van Dalen ben. Eeuwig is een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van eeuw en dat betekent dus de eeuw betreffende. En als je het nou maar zo vertaalt, is het geen probleem. Dan staat er dus onder uw geslachten de eeuw betreffende. Een inzetting, de eeuw betreffende. Welke eeuw betreffende is dan de volgende vraag? Uiteraard die eeuw betreffende. En welke eeuw dat is makkelijk genoeg. Dat is uiteraard gedurende de bedeling van de wet. De uitdrukking in het Hebreeuws is vermoedelijk, ik heb geen Hebreeuwse Bijbel bij me, dus ik kan het niet nakijken in de gauwigheid, maar er staat vermoedelijk de bekende Hebreeuwse uitdrukking le olam. En dat le betekent zoiets als tot de, of met betrekking tot de. En olam betekent eeuw, hetzelfde als het Griekse aion. Dus de eeuw, van de eeuw staat er dan in het Grieks meestal. Of in het Hebreeuws, le olam, de gehele eeuw. Zoals de Heer Jezus tot de vijgenboom zegt, aan u groeien geen vrucht meer, niet tot in alle eeuwigheid of zo. Maar deze eeuw, le olam. Alleen dan een gelijksoortige uitdrukking in het Grieks uiteraard. Maar diezelfde betekenis. Die vijgenboom zou wel vrucht dragen, dat zegt de Heer Jezus ook een paar hoofdstukken verder in Matthäus 24. Want die vervloeking van de vijgenboom is, meen ik, als ik het goed heb, in hoofdstuk 21. Maar in hoofdstuk 24 praat hij over dat de vijgenboom uitbot, dus het takteer wordt, en dan weet je dat de zomer nabij is, en dan gaat het ding natuurlijk bloeien en vrucht dragen. Maar als er staat, ja, nu groeien geen vrucht meer, le olam, van de eeuw, betekent dat deze eeuw niet meer. En als de Heer in Matthäus 24 gevraagd wordt, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal zijn het teken van het einde der eeuw? Dan vertelt de Heer Jezus over een bloeiende vijgenboom weer, een uitbottende vijgenboom, niet in deze eeuw, maar inderdaad wanneer de volgende eeuw begint. Het is volstrekt binnen het logische verband van de gebeurtenissen. Aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Vervolgens de vraag, wanneer is het einde van de eeuw? En de Heer legt het uit en praat over een weer bloeiende vijgenboom, heel simpel. Ja goed, er zitten twee hoofdstukken tussen. Je ziet dat het nuttig is af en toe een paar hoofdstukken aan elkaar te lezen, hè. Maar zo moet je nou een keer toch de Bijbel zien. Maar tot een eeuwige inzetting hier in Exodus 12 betekent dus niet dat het voor altijd durend is. Maar dat betekent gedurende deze bedeling. Want het is een onderdeel van de bedeling van de wet. En de bedeling van de wet is uiteraard voorbij. Dus het vieren van het feest van ongezuurde broden is daarmee ook inderdaad voorbij. Tenzij anders vermeld. Maar we vinden geen andere vermelding. Als er staat, laat ons dan feest vieren. Laat ons dan het feest van ongezuurde broden vieren. 1 Korinthe 5. Dan gaat het uiteraard niet om de letterlijke interpretatie ervan. Maar de overdrachtelijke interpretatie. En we worden geacht te weten daar wat dat betekent. Wat de betekenis is van zo'n feest. En dien overeenkomstig te leven. Niet 7 dagen, maar inderdaad voor eeuwig. Maar goed, daarover praten we misschien nog wanneer we het over het feest van de ongezuurde broden hebben. Laat ik dan nu weer teruggaan naar het Nieuwe Testament en dan nemen we weer dezelfde hoofdstukken door die we zojuist al gezien hebben in verband met de exacte datum. Want nu komen we weer terecht in Matthäus 27, waar gezegd wordt dat de Heer met zijn discipelen vergaderd is in de opperzaal op de 14e van de eerste maand om de paasmaaltijd te eten, op de eerste dag dus van ongezuurde broden. En men viert het paascha, het paaslam, men eet het paaslam dus met ongezuurd brood, in overeenstemming met de datum en in overeenstemming met wat Exodus 12 letterlijk over het menu zegt. En dan is het bijzondere dat er helemaal geen commentaar komt op dat paaslam wat op tafel staat, of wat gegeten werd. Er staat alleen dat het gegeten werd, maar meer ook niet. Nee, ik zeg Matthäus 27, maar ik moet natuurlijk hebben 26, hè. Matthäus 26. Dan komt er helemaal geen commentaar op dat paaslam, maar er komt een commentaar op wat anders. Daar staat namelijk, in vers 26, en als zij aten, dat wil zeggen, zij aten het paaslam, ze zaten aan de maaltijd, en het hoofdgerecht was inderdaad het paaslam. Als zij aten, nam Jezus het brood. Niet als zij aten, nam Jezus brood. Nee, het brood. Met het bepalend lidwoord ervoor. Dat wil zeggen, de vraag moet zijn, welk brood eigenlijk? Het brood. Wat was dat brood dan? We worden geacht te weten wat dat brood was. En dan moet het duidelijk zijn dat het brood is het brood wat hoort bij het paaslam. Wat op die tafel thuis hoort. En het brood wat erbij hoorde volgens Exodus 12 was inderdaad ongezuurd brood. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Daar ligt de klemtoon niet op. Maar je zult zien dat het in overeenstemming is met wat de Heer erover zegt. Hij zegt namelijk, als ze aten nam Jezus het brood en gezegend hebben hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen. Punt 1 is dat hij het brak. Daar is een hele goede reden voor. Dat was namelijk omdat hij het zou geven aan de discipelen. Dan moet het dus verdeeld worden, heel eenvoudig. Moet het dus kleiner gemaakt worden. En dat het daartoe gebroken werd is heel simpel, dat kan namelijk niet anders. Als je ongezuurd brood wilt verdelen, kan het alleen maar door het te breken. Wij doen het dan misschien nog netjes met een mes. Maar dan breken we het met een mes, want snijden kun je het niet. Het breekt namelijk, dat kan niet anders. Er is geen andere manier om het te verdelen. En waarom zeg ik dat nou met zoveel nadruk? Om erop te wijzen dat het noodzakelijk is dat het breekt. Niet vanwege de overdrachtelijke betekenis, maar vanwege de letterlijke situatie daar. Het moest gebroken worden. Hij brak het en hij gaf het de discipelen. Waarom brak hij het? Om het aan de discipelen te geven dus. Want het staat erachter. Hij brak het en gaf het aan de discipelen. Hij brak het om het te kunnen geven. En dan loop ik meteen op de dingen vooruit. In de hoop dat u niet op dit woord blijft hakken nu. Dat is namelijk dat in 1 Korinthe 10 staat. Dat wij allen. Het gaat over ditzelfde brood. Hè, dat wij allen eens broods deelachtig zijn. Dat wil zeggen dat als Paulus het toepast op de gemeente, gaat hij ervan uit dat zelfs als het al gegeten is, dus nadat het gebroken en uitgedeeld is aan ons, dat we daarna deel hebben, niet aan allemaal aan een stukje van het brood, een brok dus. Als je het breekt krijg je brok immers, hè? Niet allemaal een brok, maar allemaal deel hebben aan één brood. Wij zijn eens broodsdeelachtig. En zo gelijk het lichaam één is, en dat is een hoofdstuk verder, en vele leden heeft, enzovoorts. De betekenis van de brood is juist dat het één is. De klemtoon ligt niet op het verbreken ervan, tenminste zeker niet in de overdrachtelijke betekenis. De klemtoon ligt juist op het feit dat het één is. Eén brood. Ongebroken. En dan kom ik terug bij waar ik de vorige keer over gehad heb, over dat paaslam, waarvan al zo uitdrukkelijk gezegd werd dat het één was en dat er niks aan gebroken mocht worden. Staat er uitdrukkelijk bij. Niks aan gebroken. En dat paaslam was een beeld van het lichaam van de Heer Jezus, wat stierf aan het kruis van Golgotha. En bij die gelegenheid wordt nog een keer uitdrukkelijk gezegd dat er niks aan hem verbroken werd. En ik hoop dat u de draad oppakt nu. Die hele kwestie van verbreken van iets kan op geen enkele manier van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus. Hij werd niet verbroken. Dat staat ook nergens. Maar dat zullen we zien. Want ik hoop binnen de gestelde tijd die schriftplaats aan u te hebben laten zien. Meer kan ik niet doen. Het is heel eenvoudig. Er staat, hij brak het en gaf het de discipelen. Waarom brak hij het? Uiteraard om het aan de discipelen te geven. Waarom sneed hij het niet? Eenvoudig, omdat het niet te snijden valt. Er is geen andere methode. Ongezuurd brood breekt. Hij brak het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En is de vraag, wat is zijn lichaam? En weer terug. Dat ongezuurde brood wat naast het paaslam op de tafel lag in overeenstemming met Exodus 12. Dat brood wat daar genoemd wordt, met ongezuurd brood zult gij het eten. Dat brood daar, daarvan zegt de Heer, dit is mijn lichaam. Nou, en dan hoop ik niet dat we vallen in de fout van het Rooms-Katholicisme. Hier wordt niet gesproken over een wonder. Hier wordt gewoon een normale stijlfiguur gebruikt die betekent, dit is een beeld van dat. Dit is een beeld van mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Zoals van bloed gezegd wordt, bloed is de ziel. Nou, bloed en ziel is niet hetzelfde hoor. Maar bloed is een beeld van de ziel, uiteraard. En zoals er staat van het voorhangsel, er staat, er wordt gesproken over het vlees van de Heer Jezus, zijn lichaam. Er staat zijn vlees, het voorhangsel, dat is zijn vlees. En als hier van het brood gezegd wordt dat het zijn lichaam is, dan is dat net zo min letterlijk waar als dat het voorhangsel het lichaam van de Heer Jezus was. Het is overdrachtelijk waar. Het is een gewone metafoor, dat ik op school nog ooit eens moeten leren. Hè? Het is een normale stijlfiguur. Dit is een beeld van dat. Dit is mijn lichaam. Dit brood op de paastafel was een beeld van het lichaam van... Ja, nou, wat moeilijk. Dan wil ik zeggen, de Heer zegt, het is mijn lichaam. Dat is in ieder geval voldoende. Maar je blijft wel meteen met de vraag zitten, waar heeft hij het over? Waar is de paaslam nou een beeld van? Van zijn lichaam. Waar is het brood een beeld van? Ook van zijn lichaam. Waarom staat het dan samen naast elkaar op de tafel? Er moet toch verschil tussen zijn, dan. En dat is nou net het punt. En het blijkt niet hieruit, maar het blijkt uit dat wat daar daarna gezegd wordt over de wijn die ook op die tafel staat. En die dus blijkbaar bij elkaar horen, brood en wijn, hè? Die horen bij elkaar sinds de dagen van Melchizedek, die voortbracht brood en wijn. Hè? Het hoort bij elkaar, daarom lees ik vers 27, hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dienst, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het brood was dus zijn lichaam. En hier zegt hij, dit is mijn bloed. Dat wil zeggen, de wijn op de paastafel is een beeld van het bloed. Welk bloed? Het bloed uiteraard uit dat lichaam waar het brood een beeld van is. Brood is een beeld van het lichaam. De wijn is dus een beeld van het bloed. Wat bij dat lichaam hoort, wat in dat lichaam hoort. En nou ben ik terug bij de oude kwestie. Bloed is niet een beeld van de dood. Bloed is een beeld van leven. Dat bloed wat aan de deur gestreken werd. Bloed is een beeld van leven. Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Kijk, en daar moet je kippenvel van krijgen natuurlijk, van zo'n uitspraak. Het bloed van het nieuwe verbond. Kijk, bloed van het oude verbond, dat kennen we. Als ik denk aan bloed van het oude verbond, denk ik in dit verband aan het bloed van het paaslam. Dat is bloed wat vergoten werd op grond van het oude verbond. En al het bloed van al die offerdieren was bloed van het oude verbond. Het bloed van stieren en bokken. Het bloed wat geen zonde kon wegnemen. De Hebreeënbrief. Maar hier wordt de beker wijn gepakt en dan wordt het, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En dat terwijl die wijn op de tafel stond die bij het oude verbond hoort, al moet ik zeggen dat in Exodus 12 de wijn helemaal niet genoemd wordt. Maar het stond er wel. Dat is het nou juist, hè? Het stond er wel. Het is een beeld van dat wat later zou verschijnen. Dat bloed van het paaslam, laat ik het maar gewoon zeggen. Dat is heel eenvoudig en je zult het bevestigd zien. Het bloed van het paaslam is een beeld van het bloed van de Heere Jezus wat vergoten werd op Golgotha. Zijn leven wat hij daaruit stortte. Op de grond, in de aarde, trok in de aarde, zegt men. Inderdaad. Zij stortte zijn leven uit in het dodenrijk, zoals zijn bloed ook op de aarde en in de aarde gestort werd. Het is in wezen precies hetzelfde. Het een is een beeld van het ander uiteraard. Maar die drinkbeker die daarnaast stond, die heeft niet dezelfde betekenis. Die beker wijn die ernaast staat, is niet het bloed van het oud verbond. Maar het is een bloed van een nieuw verbond. Dat bloed wat van de Heer Jezus vergoten werd, dat was ook bloed wat vergoten werd vanwege het oude verbond. Het oude verbond, dat is het verbond der wet. Het verbond der wet eist dat de zondaar gedood wordt. En de Heer Jezus die voor ons tot zonde gemaakt werd, vergoten zijn bloed. Omdat het oude verbond dat inderdaad eist. Het hoort bij de oude schepping. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat is geen bloed van een nieuw verbond, dat is bloed van een oud verbond. Maar deze wijn hier, daarvan wordt gezegd, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het bloed van het oude verbond is bloed wat hoort bij de oude, vergankelijke, zondige schepping. Maar het bloed van het nieuwe verbond is uiteraard het bloed, namelijk het leven van een nieuwe, onvergankelijke, eeuwige schepping. Of nog anders gezegd, laat ik dan terugkeren bij het paaslam en het brood. Het paaslam is een beeld van het lichaam van de Heer Jezus wat stierf op Golgotha. Maar het brood is een beeld van het lichaam van de Heer Jezus wat nu bestaat. Als onderdeel van een nieuwe schepping, waarin leven is, waarin dat die wijn is, waarin dat leven is van een nieuwe schepping. Dat lichaam dus, wat de Heer hierover spreekt, waarvan hij zegt, dit is mijn lichaam. Dat lichaam, dat zijn wij. Dat is het lichaam van Christus, van de opgewekte, namelijk de gemeente. En daarom kan Paulus zo makkelijk zeggen, wij zijn alle eens broodsdeelachtig. Wij hebben niet deel aan het lichaam van de Heer Jezus, want stierf van het kruis op Golgotha, dat zou niet kunnen, het bestaat niet eens meer. Het is veranderd. Dus dat lichaam is er niet meer. Wij kennen het lichaam van Christus. Een andere term dus, het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12 en in 1 Korinthe 10 en in 1 Korinthe 11 spreekt Paulus dus over dat brood en die wijn. Als aanleiding tot, als introductie tot de leer omtrent het lichaam van Christus nu. En hij begint met voorbeeld van brood en beker en zegt, kijk, dus één lichaam. Eén brood. Met nieuw leven erin, namelijk wijn. Want de wijn is een beeld van het nieuwe leven van Christus, wat in ons is. Of laat ik nou maar een andere uitdrukking gebruiken. Wijn is dus gewoon een beeld van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, dat is het leven van Christus. Dat is wat in ons is. Het zijn gewoon verschillende termen voor wat precies hetzelfde is. En het leven van de oude mens heet geest, maar het leven van de nieuwe mens heet ook geest. Geest van Christus. Een wijn is een beeld van de Heilige Geest, dus van het leven van Christus. En het is dat wat wij delen hebben, dat waaraan wij drinken, 1 Korinthe 12. Wij drinken aan dezelfde geest. Wij zijn door één geest gedrenkt, staat er in de Statenvertaling. Maar het is een terugwijzen naar de wijn die hij genoemd had in hoofdstuk 11, 1 Korinthe. En dus wat die Heer hier zegt, hij pakt dat brood van die tafel en zegt, dat is mijn lichaam. Wisten de discipelen veel? En hij zegt, de wijn, dat is het bloed van het nieuwe verbond. En als ik het nou vlug samenvat, is het heel logisch. Er zijn zoveel geweest die in de loop der tijd erop gewezen hebben, dat je nergens in de schrift een vermelding vindt van het lijden en sterven van Christus, zonder dat er meteen gewezen wordt op de opstanding. En dat is het nou juist. Want het paaslam op de paastafel is een beeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar die brood en beker, dat was niet het hoofdmenu, maar het stond er wel bij. En waarvan niemand wist wat het eigenlijk voorstelde en waarom het zo moest. Dat blijkt simpel een beeld te zijn van de opstanding van Christus. Dus het lichaam zoals het nu bestaat als onderdeel van de nieuwe schepping. En de wijn is een beeld van het leven wat nu bestaat, wat tevoorschijn is gekomen uit de dood. En het bloed van het lam werd vergoten. Maar het beker wijn blijft op tafel staan. Dat is het beeld van de opstanding. En we zullen dat ook zien, want het is heel eenvoudig. We lezen verder, vers 27 van Matthäus 26. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen eruit, want dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Nou, over waarom dat brood gebroken werd, dat hebben we gezien. Dat was om het uit te delen. Opdat ze er al een deel aan konden hebben. Deel konden hebben aan één brood. En zoals met de wijn ook, waarom zou het vergoten worden? Toch alleen maar opdat ze allen daaruit zouden kunnen drinken. Dat wordt toch ook gezegd, drinkt allen daaruit. En het wordt uitgedeeld. Het wordt uitgeschonken. Het is het leven van Christus. Het wordt uitgeschonken uit de oorspronkelijke vat, uit de oorspronkelijke kan. Een beeld van Christus zelf. Het wordt uitgeschonken in een ieder die het maar hebben wil. En ze drinkt allen eruit. Het leven is voor iedereen. Leven is niet wat je verdienen moet. We hadden vroeger een auto rondrijden. Misschien weten sommigen u dat nog wel. Er stond met grote letters op. Kiest het leven. Dat hoef je niet te verdienen, hoef je niet te betalen. Daar kon je gewoon voor kiezen. Het is de schrift die zegt, kiest het leven. Drinkt allen daaruit. Je kunt deel hebben aan het leven van Christus. En daar is die wijn een beeld van. En anders niet hoor. Nou, meer staat hier ook niet. Behalve dan een verwijzing naar dat het een vrucht is van de wijnstok. Waarvan al eerder gezegd werd dat die wijnstok is Christus. Ik ben de ware wijnstok. En de wijn is de vrucht des wijnstok. Dat wil zeggen, het is het leven wat uit Christus afkomstig is. En wat uitgedeeld wordt of vergoten wordt aan een ieder. Maar het breken nog het vergieten heeft een negatieve betekenis. Werkelijk niet. Dat wordt er pas ingelegd wanneer het van toepassing gebracht wordt op het bloed van de Heer Jezus. Letterlijk. En op het lichaam van de Heer Jezus aan het kruis. Maar daar slaat het niet op. Daar is het paaslam een beeld van. Brood en beker zijn een beeld van de opstanding. En vandaar Melchizedek die brood en wijn voortbrengt. Want Melchizedek is een type van Christus als onze hoge priester die nu gezeten is in de hemel. En toen was er een vraag over 1 Korinthe...
Nee, er staat achter tot vergeving der zonden.
Ja, nou uiteraard. Als je zonde vergeven wil hebben, kan het alleen door deel te krijgen aan het leven van Christus. Als je daar geen deel aan hebt, dan zijn je zonden ook niet vergeven. Of, om te citeren, 1 Korinthe 15, laat ik in de buurt blijven daar, hè? Voor de aardigheid. Hè? 1 Korinthe 15, er staat, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. Dan is uw geloof ijdel. Dat is het. Als je niet is opgewekt, dan dient de kruising ook tot niets. Logische gedachte. De dood kun je natuurlijk nooit winst bij hebben. Je kunt alleen winst hebben bij dood als er opstanding op volgt. En dat is precies wat op die tafel wordt uitgedrukt. Dat lam was een beeld van de dood, de lijdende en stervende Messias, de Heer Jezus. Maar daarnaast de emblemen, de tekenen van de opstanding van Christus, dat is het. Nou, wanneer we daarnaast leggen Marcus 14, dan zult u zien dat daar precies hetzelfde staat. En ik noem het gewoon volledigheidshalve, Marcus 14 vers 22... Als zij aten, nam Jezus brood en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebben en gaf hun dien en zij dronken alle uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed, dat des nieuwen testaments, het welk voor velen vergoten wordt. En dan weer een verwijzing naar de vrucht van de wijnstok, zodat hier precies hetzelfde staat als in Matthäus 26. Daarom ga ik er ook niet verder op in. Dan is de volgende schriftplaats waar het aangehaald wordt uiteraard weer in Lucas 22. Lucas 22. Daar wordt eerst een verwijzing gegeven naar de vrucht van de wijnstok. En dan in vers 19. En hij nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Let wel, hier staat niet het welk voor u verbroken wordt. Er staat het welk voor u gegeven wordt. En de bedoeling is natuurlijk, het wordt gegeven aan ons. En voor ons, dat wil zeggen, of voor u gegeven, dat betekent letterlijk in de plaats van u. Want het punt is dat wij dat leven van Christus ontvangen hebben in de plaats van ons oude leven. En ook ten koste van ons oude leven. Vandaar dat die term hier staat, voor u, namelijk in de plaats van u, of desnoods ten behoeve van u. Dat is waar, maar daarom gaat het niet over een opgeven of een verspilling. Maar het wordt voor u gegeven. En dat is een geschenk. Niet dat wat verdwijnt. Maar dat wat we in genade ontvangen, het leven van Christus in ons. Door dat tot mijn gedachten is, desgelijks ook de drinkbeker in vers 20, na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, is het nieuwe verbond in mijn leven. Wat betekent het dan, hè? Het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En dat is dezelfde term dus als in Marcus en in Matthäus. En het heeft dus uiteraard dezelfde betekenis. En ook hier wordt er verder niks aan toegevoegd. Nou, dat zijn alle keren, we hebben alle versen gezien, waarin de evangeliën over het avondmaal, over brood en beker gesproken wordt. Meer schriftplaatsen zijn er niet. De enige schriftplaatsen die er nu nog over spreken, zijn respectievelijk in 1 Korinthe 10. En die heb ik uit mijn hoofd al geciteerd, maar we zoeken hem dus nu op. Vers 15, waar Paulus zegt, als tot verstandigen spreek ik. Dat is een beetje een rare uitdrukking natuurlijk. Hij zegt verder, ik doe net of jullie verstandig zijn. Hè? Ja, hij zegt, ik geef het jezelf ter beoordeling. Dat doet hij bij de Corinthiërs altijd. Hij laat hun zelf de uitspraken doen. Hij stelt hun de vragen en dan moeten de Corinthiërs antwoord geven. Hij zegt, als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg? En dan komt de vraag, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, die drinkbeker, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Ja, niet een gemeenschap des lijdens van Christus? Want dan zou het niet kunnen zegenen, dan zou het vervloekt zijn, dat bloed. Dat bloed wat de Heer Jezus stortte op Golgotha, dat werd gestort omdat het voor ons tot zonde gemaakt was. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hier wordt gesproken over zegenen, dat kan dus alleen maar gaan over datgene wat Gods goedkeuring heeft. Niet dat wat door God verdaan wordt, maar dat wat hij goedkeurt. Er staat dus ook, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Met andere woorden, geven we door het drinken uit die drinkbeker niet de uiting aan dat we ook deel hebben aan het leven, namelijk aan het bloed van Christus. Niet bloed van Jezus, bloed van Christus. Het leven van de opgewekte. En de volgende vraag, maar het is dezelfde vraag natuurlijk. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Als we van het brood eten, drukken we daar dan niet mee uit dat we deel hebben aan het lichaam van Christus. En wat het lichaam van Christus is, hoef je Paulus echt niet te vragen. Dat ventileert hij overal. Hè? Dat is de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En dat zegt hij ook weer in vers 17, het volgende vers. Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam. Zie? Niet het moet één brood zijn en wij moeten één lichaam zijn. Nee, wij zijn één lichaam zoals dat één brood is. Kun je nagaan hoeveel nadruk Paulus legt op het feit dat het één brood is. En als het verbroken wordt, nogmaals, is het alleen omdat het uitgedeeld wordt, maar niet omdat het een typologische betekenis heeft. Wij worden juist één door te eten van dat ene brood. Het werkt dus precies andersom. En daardoor zijn we de leden van één lichaam. En het eigenaardige is dat Paulus juist van dit beeld uitgaat, alvorens te spreken over de eenheid van de gemeente. Bij ons moet het helaas andersom. Ik moet het nu andersom doen. Ik ga ervan uit dat u gelooft dat we allemaal leden zijn van één lichaam. En dat de consequentie daarvan dus is dat het gaat om één brood. Wat niet verbroken of verdeeld is, maar wat één is. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Niet terwijl we allen een deel hebben van dat verdeelde brood, dan zou het in de hele gedachtegang hier niet kunnen gebruiken. En dan zou het zelfs ten onrechte zijn dat het brood hier in dit verband genoemd wordt. Want het is het onderwerp niet. Het onderwerp is of we mogen aanzitten aan de tafel waarvan het spijzen aan de afgoden geofferd is. Dat is het onderwerp. Of je afgodenoffer mag eten. En dan staat er wel boven het avondmaal, maar dat is niet het onderwerp. Paulus haalt dat avondmaal als voorbeeld. Hij gaat ervan uit dat we dat weten. Nou, en dan de volgende keer dat het nog genoemd wordt, is in 1 Korinthe 11, hè, vervolgens. 1 Korinthe 11, ja. Daar staat in vers 23, Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Zie, weer het brood. Niet gewoon brood nam, maar het brood. Het is een bijzonder brood, een bekend brood. Het brood van de paastafel. Het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, dit is mijn lichaam. En nou staat er in de Statenvertaling dat voor u gebroken wordt. En als u een nieuwe vertaling hebt, dan zult u zien dat het daar niet staat. Daar staat keurig, dat is mijn lichaam voor u. En dat is inderdaad juist, want de Statenvertaling gaat hierbij uit van een verkeerde grondtekst. Dat is ook erkend, ik bedoel, dat is niet mijn uitvinding, dat is erkend. En de vertalers van het NBG hebben dat inderdaad gecorrigeerd. He? Dat is mijn lichaam voor u, dat is wat er staat. En de uitdrukking, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt, komt slechts uit dit vers en dan uit een verbasterde tekst. Dus, want in de nieuwe vertaling staat hij nergens meer. En het gekke is dat hij is mij bijgebleven als, dit is mijn lichaam wat voor u verbroken wordt, want zo wordt het altijd geciteerd. En zelfs dat staat er niet, er staat gebroken. Want verdoen van iets, dat wil zeggen altijd wegdoen. Dan wordt het negatiever gemaakt dan het hier staat, maar bovendien, het staat er helemaal niet. Er staat, dit is mijn lichaam voor u. En waarom dat zo verbasterd is geworden, ja, ik heb er wel een idee over. Maar er is geen Bijbelse grond voor. Er staat gewoon, dit is mijn lichaam voor u. Dat voor u gegeven wordt, staat er in een van de andere schriftplaatsen immers. Het is heel duidelijk wat dat betekent. Dit is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En ik hoef er bijna niks aan toe te voegen. Er staat alleen, zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Letterlijk, zo verkondigt de dood van Jehovah. Verkondigt de dood, niet van Christus, want die leeft uiteraard. Verkondigt de dood van de Heren, staat er. Dat is namelijk degene die met Israël dat verbond sloot van de wet bij de uittocht uit Egypte. En de dood des Heren is de basis voor het feit dat de bedeling der wet, en daarmee de hele wet, is volbracht, voltooid en dus opgeheven. Dat is Romeinen 7. De Heere stierf. En dat is het einde der wet. En het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En daar gaat het om. Want sinds de wet voorbij is, is Israël vrij om zich te verbinden met degene die uit de dood is opgewekt, zegt datzelfde Romeinen 7, namelijk Christus. En daar gaat het hier om. Want eten van het brood is deel hebben aan Christus. En dat kan omdat de Heere gestorven is. U vindt het misschien wat moeilijk, maar ja. Dat is eigenlijk Romeinen 7. Waar staat dat de Heer stierf en dat Christus is opgewekt. Dat Israël vrij is gemaakt van de Heere, maar zich verbindt nu met Christus. Vrij van het oude verbond en geplaatst onder een nieuw verbond. En het oude verbond is het paaslam. En het opvallende van onze avondmaalstafel is feitelijk dat het paaslam er niet meer op staat. Dat het een lege tafel is, bijna leeg. De bijgerechten zijn tot hoofdgerecht geworden. Ja. Dat wat helemaal geen rol speelde eigenlijk, dat is wat voor ons een rol speelt. Want daar gaat het om. De opstanding van Christus. Wij verkondigen de dood van de Heere, dat wil zeggen het einde der wet. Daar gaat die hele Korinthebrief over. Over er is geen wet. Over alle dingen zijn mij geoorloofd, als we maar in de gaten houden dat we leden zijn van het lichaam. In dat verband wordt het aangehaald hoor. Het is echt niet een leerstellend stukje over hoe je het avondmaal moet vieren, want het is vervelend. Dat staat er nou net weer niet bij hoe het moet. Er wordt alleen gewezen op de betekenis ervan. En dat is voor ons het belangrijkste. Niet het vieren, maar de betekenis ervan. Dat we zouden weten deel te hebben aan de opgewekte Christus. Niet deel hebben aan de gekruisigde Heer of de gekruisigde Jezus, maar deel hebben aan de opgewekte Christus. Het paaslam was iets wat je snel moest eten en dan doorgaan. Doorlopen. Met brood en wijn. Onderweg. Zoals Abraham onderweg na het verslaan van de vijand brood en wijn kreeg aangereikt door Melchizedek. Dat is het beeld. En zo geldt het voor ons ook. En wanneer wij brood en beker gebruiken, dan moeten we realiseren dat er geen tekenen zijn van het lijden en sterven, maar dat er tekenen zijn van de opstanding van Christus. Dat is de essentie. En opstanding is niet mogelijk zonder kruisiging, zonder dood, dat is waar. Maar de klemtoon mag niet op dood liggen. De klemtoon moet op opstanding liggen. Daar gaan de volgende hoofdstukken ook over. Hoofdstuk 12. We hebben deel aan één geest. We drinken uit één geest. Vers 13 was dat. Van hoofdstuk 12. En uiteindelijk hoofdstuk 15. Wat wijst op de opstanding van Christus. Waaraan wij deel hebben. En als we daar geen deel aan hebben. Zo zijn we nog in onze zonden. Er staat dat de opstanding. De basis is van de prediking van Paulus onder het nieuwe verbond. Wij zijn behouden niet op grond van de kruisiging, maar op grond van de opstanding daarna. Daar gaat het om. En daar hebben wij deel aan. Dus wanneer wij de drinkbeker drinken en de brood eten, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Dat klopt, dat wil zeggen vrij zijn van de wet, want dat is de enige betekenis ervan. Daarom staat er ook Heren. Vervolgens wordt er gesproken over onwaardiglijk eten en drinken van de brood en beker. Vers 29, en dit is de enige schriftplaats waar iets gezegd wordt over misbruik van het avondmaal. Er staat, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam. En de Statenvertaling zegt daarachter des Heren, en dan is de verwarring compleet. En dan neem je de nieuwe vertaling en dan is die daar. Helaas, want ik vind het niet leuk om te zeggen hoor. Maar de nieuwe vertaling is daar inderdaad weer beter. Want dan blijkt de verkeerde grondtekst die gebruikt is. Want er staat niet onderscheiden het lichaam, punt. Niet onderscheiden het lichaam des Heren, daar gaat het niet om. Maar degene die onwaardig eet en drinkt is degene die eet en drinkt. En daarbij niet het lichaam van Christus uiteraard onderscheidt. Iemand die wel eet van brood en drinkt van de beker, maar geen flauwe notie heeft of wil hebben van het feit dat hij een lid is van het lichaam van Christus. Dat hij een lid is zoals alle andere leden zijn van één lichaam. Daar gaat het om. Dan eet en drink je onwaardig. En daarmee, dat zegt Paulus, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Want als je wel daaraan deelneemt in de praktijk en in de En de belangrijke toepassing ervan, namelijk dat wij zouden leven als leden van dat grote lichaam, als leden van de gemeente, dan veroordelen we daarmee onszelf. Want dan geven we in onze daden aan die tafel uiting aan dat wij eraan deel hebben, maar in de praktijk van het leven doen we dat niet. En dat is de echte enige betekenis die je bedenken kunt. En bovendien, daarover gaat de hele Korinthebrief. Ik heb geen tijd, ik zou je van 1 Korinthe 1 gewoon mee willen nemen, die hoofdstukken door. Om je te laten zien dat Paulus zei, jongens, jullie doen het helemaal verkeerd. Jullie dienen de afgoden en dat is allemaal dingen die je weg moet doen. Maar, zegt hij, strikt genomen, alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus. Want wij zijn niet onder de wet, de Heer is dood. Wij leven onder genade, alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt, maar alle dingen stichten niet. En waar het om gaat is dat er gesticht wordt. Namelijk dat er gebouwd wordt, dat is precies hetzelfde woord. Dat de gemeente gebouwd wordt, niet van hout, hooi en stoppelen, maar van goud, zilver en edelstenen. Die gemeente moet gebouwd worden als een tempel, als een woonstede gods, dat is 1 Korinthe 4. En de norm voor ons handelen moet zijn de bouw van de gemeente. Dat wat wij moeten doen en zelfs dat wat wij moeten nalaten, dat doen wij en laten wij na opdat de gemeente gebouwd zou worden. Niet omdat wij dingen moeten of dingen niet moeten of mogen, want wij hoeven niks en wij mogen alles. Dat zegt Paulus ook herhaaldelijk. Hij zegt maar je moet een voorkeur hebben voor die dingen die de gemeente bouwen. Want we zijn leden van een lichaam. 1 Korinthe 12. En als je van dat brood eet en van het wijn drinkt, dan geef je daar toch uitdrukking aan, zegt Paulus. Want dat is het verhaal van de Korinthebrief. Dan demonstreer je toch dat je deel hebt aan dat ene lichaam. Hij zegt, dan leef dan ook zo. En als je niet zo leeft, dan eet en drink je een oordeel. Want het eigenaardig is dus, Paulus zegt niet, als je niet zo leeft, mag je niet aanzitten. Hij zegt, als je aanzit, mag je niet zo leven. Dat wat u hun dan verbiedt als consequentie, is feitelijk te leven zoals ze doen. Want dat is het verhaal hoor. Hij legt geen rem op deelnemen aan het avondmaal. Integendeel, het deelnemen aan het avondmaal is het uitgangspunt feitelijk van het christelijk leven. Deel hebben aan de opstanding van Christus met alle consequenties van dien. En Paulus zegt, je neemt toch deel? Nou dan. Dan ben je toch een lid van het lichaam, dan geef je toch zelf aan, je oordeelt daarmee toch jezelf. Trek dan ook de consequenties. Het eigenaardig is dat vandaag de dag een neiging bestaat om zich voor te bereiden op een avondmaal, terwijl in de Bijbel het avondmaal zelf de voorbereiding is van iets. Avondmaal zelf, althans in zijn betekenis, is het uitgangspunt van iets. Ik ben ook opgegroeid met de gedachte dat er gevierd moet worden zondagsmorgens, de eerste dag der week, smorgens. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat je op de eerste dag der week, smorgens vroeg je bed uit moest om een avondmaal te vieren. Ja, je hebt van kind af aan vreemd gevonden. Achteraf zeg ik, ja, zo is het toch eigenlijk wel. Het is het uitgangspunt, het is een beeld van de opstanding van Christus. Dat werd er lang niet altijd bijgezegd hoor. Maar dat is het wel. En daarom inderdaad, op zondagmorgen en zondagsmorgens vroeg, al heet het dan ook een avondmaal. Want het is de uitgangspunt voor het verdere leven alle 7 dagen door, zal ik maar zeggen. Je begint een leven met Christus. Dat leven begint niet bij het kruis, daar eindigt het oude. Maar ons leven als christen begint bij de opstanding van Christus en dus met brood en wijn. Van Melchizedek, zal ik dan maar zeggen. Onze hoge priester in de hemel, Christus namelijk. Aan zijn leven hebben we een deel, aan zijn brood en wijn eten wij en daar drinken wij ons aan. Hè? Daar hebben we deel aan. En vervolgens wordt er hierop gewezen dat het ook in de levenspraktijk toegepast moet worden. En dat het dus gaat om wijn met alcohol, met iets geestrijks erin. En dat het dus gaat om ongezuurd brood, namelijk waar de zuurdeesem uit is, wat immers een beeld is van de zonde. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Want oude zuurdeesem, dat is 1 Korinthe 5, moet uitgezuiverd zijn. Wij zijn een nieuw deeg, want ons paaslam is geslacht. En dat is de reden waarom wij feest vieren. Want dat is het feest van ongezuurde broden. En daarover de volgende keer misschien, hè? Denk ik. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader, in de hemel voor zo'n verlosser, voor zo'n heiland. Wij danken u, Vader, voor dat leven wat u voor ons tot stand gebracht hebt. Dat u voor ons brood en wijn hebt gebracht, als Melchizedek. Wij danken u, Vader, voor zo'n hoge priester die we hebben in de hemel. Die in alle dingen voor ons zorgt en die ons zelfs zijn leven geschonken heeft. Wij danken u, Vader, dat we niet hoeven te zien op een paaslam. Op een lam wat geslacht werd. Een lam wat in huis genomen werd, wat deel uitmaakte van de familie en wat vervolgens gegeten werd. Maar we danken u dat we deel mogen hebben aan brood en wijn. Dat we deel mogen hebben aan de opstanding van Christus. En dat we met hem mogen zijn, eerstelingen van de nieuwe schepping. En dat we deel mogen hebben aan de eerstgeborenen in deze wereld. Dat we mede-erfgenamen mogen zijn met Christus, een erfgenamen van uzelf. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom. Dat u het zuurdeesem uit ons leven hebt uitgebannen. Dat u ons gemaakt hebt tot een nieuw deeg, waarin de zonde geen rol meer speelt. Omdat u ons verlost hebt en nieuw leven, een nieuw lichaam hebt geschonken in de plaats van het oude. Vader, wat een geweldige rijkdom is dat waar we bij stil mogen staan. Dat we niet hoeven te zien op een Here in de hemel die zo heilig en ver weg is en die een wet gegeven heeft die ons veroordeelt tot de dood. Maar dat we mogen hebben in de hemel een hoge priester en dat wij zelf mogen naderen tot die troon, tot in het binnenst heiligdom. En dat we zijn leven, zijn onvergankelijk en onverwelkelijk leven ontvangen hebben. Vader, we danken u dat we ons daar ook vanavond in mochten verdiepen. En we zijn ons bewust dat het een wat moeilijk onderwerp is misschien, omdat we voorbij moeten zien aan onze oude aardse omstandigheden. En daarom bidden we u, Vader, wilt u ons deze dingen helder voor ogen stellen. Dat we zullen zien, niet op een kruis, maar op een geopend graf. Dat we zullen zien op de Heene die overwonnen heeft. Op het lam dat overwon, op de leeuw uit de stam van Juda. En we danken u dat wij in hem meer dan overwinnaars mogen zijn. Dat we meer dan overwinnaars zijn, omdat we niet eens hebben hoeven te strijden, maar dat we delen hebben gewoon aan de overwinning die u behaald hebt. Vader, we zeggen u dank voor zo'n grote genade, voor zo'n grote hoge priester en voor zo'n grote verlossing. Amen.